Dogfight Digital Podcast. Je luistert naar de Dogfight Digital Podcast met Patrick Giesen.
Vandaag hebben we het over lead generation in business-to-business marketing. En dat doe ik vandaag met Paul Aantjes. Welkom, Paul.
Dankjewel. Leuk om hier te
leuk.
Zijn.
Ja, leuk dat we het op deze manier kunnen doen. Goed, ik kan van alles over jou vertellen, maar dat kan je zelf uiteraard veel beter. Dus wie is Paul en wat is je achtergrond?
Paul is eigenlijk B2B-marketeer. Op verschillende posities gezeten bij hele grote en hele kleine bedrijven. Maar altijd wel als marketingmanager en altijd in de B2B. Wel wat slide steps naar de B2C gemaakt. Om ook te weten hoe dat nou is en wat daar de veranderende regels zijn. Maar eigenlijk me altijd bezig houden met business to business. En vooral met lead generatie. Dus wat dat betreft is dat lead generatie, marketing automation. Hoe is dat belangrijk? Hoe is de doelgroep? Waarom is B2B nou anders dan B2C? Waar moet je wel over praten? Misschien waar moet je vooral niet over praten? Al is dat heel moeilijk, want iedereen heeft heel veel interesses. Dus dat is eigenlijk wie Paul is. Een hoop marketingervaring. En aan de andere kant, misschien ook wel dingen die ik geleerd heb. Van, wat zijn nou stommiteiten die je nou vooral niet moet begaan? Als voorbeeld, hè? Wat ook denk ik voor onze doelgroep belangrijk is. En belangrijk is denk ik dat ik denk van de 25 jaar dat ik in de B2B marketing zeg maar zit, of 20 jaar, dus weet ik het hoe lang alweer, is dat plezier in het werk altijd belangrijk is. En contact met je doelgroep. Niet iets maken en denken dat het klikt. Maar eerst je doelgroep is vragen. Is dit iets wat jullie interesseert? En waarom? En zo kan ik nog heel veel vertellen.
Je klinkt als een marketeer.
Maar een marketeer is, de kracht is ook als marketeer om te luisteren. En niet alleen te zeggen.
Ja, precies. Ja. Dus veel ervaring in business to business. Lead generation, marketing automation, zeg je. Als je het, maar je hebt ook ervaring in business to consumer. Waar ligt wat jou betreft het grootste onderscheid tussen business to consumer en business to business?
Bij een business to consumer praat je natuurlijk veel meer over massa. Dus veel meer mensen en de marketingmiddelen die je daarvoor inzet, die kunnen gedeeltelijk overeenkomen. Dus denk aan de social media platformen, die werden ook met, zowel met B2B als met B2C. En de boodschap is anders. In business-to-business marketing is het voornamelijk, wie is nou je doelgroep? Wie is de doelgroep aan wie je iets wil verkopen? En bij consumentenmarketing is dat natuurlijk, kan dat heel breed zijn. Dan kun je denken in leeftijdscategorieën. Het is veel meer specifiek binnen business-to-business. En je moet veel meer weten van je doelgroep. In die zin dat je veel dieper op de, in marketingtermen persona's. Maar voornamelijk, je moet weten, wie zit er aan de andere kant en wie zit er nou op mijn verhaal te wachten? Terwijl met business to consumer is het ook vaak, het wordt massaal ingezet in korte tijd om ook veel meer naamsbekendheid te krijgen. En in de B2B zie je dat daar veel minder gebruik van wordt gemaakt. Er wordt veel minder media ingezet. Omdat het gewoon heel prijzig is. En in de business-to-business, als jij op een wat kleinere doelgroep zit, dan ga je toch wat segmentspecifiek ga je kijken. Dus er zijn natuurlijk ontelbaar veel verschillen. Maar hou er ook altijd rekening mee dat elke business-to-business of elke consument werkt ook weer bij een bedrijf of bij een organisatie. Aan de andere kant, qua influencing is het eigenlijk beide belangrijk. Want ook mensen die gewoon, een gewone carrière hebben bij een bedrijf, die jouw naam horen, die kunnen jouw naam ook weer verder brengen binnen dat bedrijf. Naar de juiste doelgroep.
Precies. En wat je zegt natuurlijk, we zijn allemaal consumenten, ook als je in business-to-business werkzaam bent. We hebben allemaal een bepaald verwachtingspatroon. Hè. Als we iets bij bol.com of Coolblue of noem het maar op, 's avonds op de bank wat bestellen, dat gemak, dat verwachten wij eigenlijk ook in een business-to-business omgeving. En dat is niet altijd vanzelfsprekend.
Ligt dat ook wel, Patrick, aan wat de dienstverlening is van de partij die het aanbiedt. Een voorbeeld is als je in de software zit, Het is niet net zoals vroeger, zeg maar. Als consument zeg je, nu bestaat het niet meer. Maar vroeger kon je bij ik noem maar even de MS Office omgeving, daar kreeg je een cd'tje. En dan tikte jij de code in en dan zet het op je laptop en dan was het klaar. In business to business, het aanschaffen van een softwarepakket, een ERP-systeem, een cloud solution, connectors, maakt niet uit. Dat is net iets anders. Terwijl als het gaat eigenlijk misschien om het aanschaffen van hardware of andere zaken, dan kan het nog steeds op de consumentenmanier. Je kunt nog steeds gewoon bij bedrijven gewoon zeggen, nou, ik heb morgen 10 laptops nodig en 10 stekkertjes en 10 muizen. En dan heb je ze de volgende dag. He, dus in zoverre, daar zit wel heel veel gelijkenis in. Terwijl in de andere manier, zeg maar in het productspecifieke waar je naar op zoek bent. Als je al naar in de business-to-business op zoek bent naar een product. Hè? Want vaak ben je in business-to-business op zoek naar een oplossing voor jouw probleem. He, eigenlijk de waardepropositie. Eigenlijk van, hey, weet je wat, ik werk op een factuurafdeling en wij doen nog heel veel handmatig. En ik word helemaal gek, weet je wat, waar zijn die facturen, we raken dingen kwijt. Hier heb ik last van. Ga je dan meteen denken, oké, ik heb een oplossing nodig die dat voor mij gaat doen. Of ga je gewoon eens even eerst eens oriënteren van, oké, maar weet je wat, maar wat hebben we dan nodig? En wat zijn, wat vragen onze mensen op onze afdeling? In een B2B-omgeving heb je daar veel meer overleg over. Van wat zijn nou de dingen die we zouden kunnen gebruiken, die we nodig hebben. Terwijl in de consumentenmarkt is het eigenlijk inderdaad wat jij zegt. Op je mobieltje, nou weet je wat, ik moet bij Amazon of bij Bol of bij Coolblue of weet ik wie. En ga ik iets bestellen. En dan ben je eigenlijk al aan het balen als je het niet binnen 24 uur geleverd krijgt. Want dan denk je eigenlijk al, eigenlijk is de standaard al, dat moet al, en tegenwoordig hè, met de nieuwe omgevingen, binnen een paar uur. Ja. Terwijl in de business-to-business omgeving bestaat dat ook. Hè? Doe begrijp me niet verkeerd. Ook dat gaat heel snel. Maar daar zit veel meer tijd achter. Je moet heel goed weten wat voor systemen draaien daar. Wat voor mensen werken daar. Wat is hun vraag? Mensen moeten getraind worden. Mensen moeten eerst ingeleid worden. Van oké, weet je, maar waar gaan we het over hebben? Wat gaat dit oplossen? Wat zijn de veranderingen? Change management wat daarbij komt. Dus ja, het is... Heel veelzijdig in de B2B. Van klein tot heel groot uiteraard.
Ja, dus complexiteit van de oplossing, complexiteit van het vraagstuk is vele malen groter.
Dan in de consumentenmarketing. Ja.
Dan in de consumentenmarkt. Maar goed, wat ik bedoel of wat ik zeg is dat het verwachtingspatroon wat wij allemaal hebben door digitale kanalen, het gemak, de snelheid enzovoort. Dat zullen we toch ook meenemen in een business-to-business omgeving. En zeker als je het dan hebt over lead generation. Even het bruggetje te maken naar het onderwerp van deze podcast. Hoe makkelijk is het uiteindelijk om in contact te komen met een leverancier, met een potentiële leverancier voor een oplossing die jij zoekt. Na onderzoek intern, na vele gesprekken. Hoe makkelijk is het om informatie te vinden, om de juiste informatie te vinden, om de juiste mensen te spreken op een dusdanige manier dat het voelt alsof het net zo makkelijk is als bol.com of Amazon of wat dan ook. Weet je, dat bedoel ik eigenlijk. Hè? Het verwachtingspatroon wat we hebben, dat nemen we natuurlijk mee. Dus ja, het moet ook in een business-to-business omgeving laagdrempelig, snel, goed, volledig... afgestemd op mijn behoeften als potentiële klant.
Ja.
En nou goed, dat zeg ik. Ik denk dat daar in business to business best nog een slag te slaan valt. Hè. Er zijn natuurlijk hele goede voorbeelden, maar er zijn ook voorbeelden dat ik denk van ja, dat was 10 jaar geleden was dat ook zo. We leven in een andere tijd.
Ja. Nou, er zijn natuurlijk wel heel veel dingen veranderd. Hè? Afgelopen 15 jaar. Hè? Met de komst van digitaal werken. Digitalisering die heel snel is gegaan. Een goed voorbeeld is denk ik de lockdown. Waar we nu voor de derde keer volgens mij in zitten. Bedrijven hebben heel snel moeten digitaliseren. Zeker bij de eerste lockdown. Het was in één keer, jongens, iedereen moet naar huis. En als jij nog in een papier paper-based omgeving zit, hè, of laat staan je documenten of wat je dan ook maar doet, en dat moet in één keer vanaf huis, ja, dan moet het in één keer allemaal anders. En dan moet het in één keer in een systeem en dan moet alles nog terug te keren zijn. Dus in zoverre is de digitaliseringsslag is ontzettend snel gegaan. wil niet zeggen, zeg maar, dat dat allemaal goed is gegaan. Hè? Want ik denk dat dat bij heel veel organisaties ook nog steeds nog heel veel werk met zich meebrengt. Maar terugkomend op jouw vraag, hè, als het gaat over die awareness, hè, is het bij de business-to-business omgeving altijd van, oké, maar wat is nou mijn probleem? Hè? Wat is mijn issue? En aan de andere kant is, het moet niet zo zijn dat je nou mensen een probleem gaat aanpraten. Hè? Dat kun je ook doen. Hè? Je kunt ook zeggen, nou weet je wat, met ons systeem, met onze oplossing, ben jij een uur per dag, ben jij minder tijd kwijt. Dat kan. Maar dan moet je wel de bewijslast ook hebben dat het ook daadwerkelijk zo is. En laat staan dat mensen al weten wat die oplossing is. Hè, dus daar kom ik meteen eigenlijk in een hele grote valkuil. Hè. Consumentenmarketing is vaak van producten. Van kijk eens even deze kauwgom of deze chips of deze cola of dit is helemaal je van het. En als je dit slikt, nou dan ben je helemaal geweldig. En als je deze shampoo gebruikt, hè, dan valt je haar niet meer uit. Nou, we weten allebei, hè, het begint toch vrij kaal te worden. Oftewel.
Vrij kaal? Ik ben hartstikke kaal.
Dat is goede marketing.
Net een biljartbal.
Ja, dan zie je Patrick, dat is goede marketing, want we kopen het gewoon. Maar het levert niks op. In de B2B marketing is het heel belangrijk dat je je woord houdt. En dat je je naamsbekendheid eigenlijk krijgt. Hè, dus ook zeg maar door klanten die eigenlijk als een sneeuwbal gaan rondpraten over hoe goed het is om met jou samen te werken of met jouw partij. De awareness fase is heel belangrijk. En dat is ook meteen van oké, maar waar zit iemand mee? Wat voor type oplossingen? Even een voorbeeld. Wij zijn een bedrijf wat zich specialiseert in spend management oplossingen. Dus dat betekent eigenlijk even heel in het kort eigenlijk van inkoop tot en met facturatie en de betaling. Van begin tot eind. Dat betekent dat wij ook gaan nadenken van maar wie zijn nou onze doelgroepers? Met wie willen wij graag in contact staan? Nou, in dit geval gaat het over finance managers, CFO's, finance directors. Als ik in consumententermen geld ga spenderen aan hele brede marketing, dat kan zijn allerlei websites in Google, weet ik wat, en ik doe dat niet goed fine-tunen, dan krijgen heel veel mensen dat te zien, maar ik heb ook heel veel waste. Hè, dus ja, dan kom ik weer op dat consumentenstukje, dan ben ik eigenlijk een beetje aan het sneeuwen, maar uiteindelijk zegt het bedrijf, ja, maar Paul, hallo, wij hebben nieuwe klanten nodig en jij moet ze vinden. Nou ja, dus dat is al een belangrijk punt. En er is een verschil met in lead generatie is het belangrijk, mensen kopen niet zomaar een nieuw systeem, een nieuw product, een nieuwe dienstverlening. Daar moet iets aan vooruit gaan. Dan moet eerst kijken, oké, maar hebben wij die interesse, hebben wij die klik met elkaar? Bij wie heb je dit nog meer gedaan? En wat heeft het die mensen opgeleverd? En mag ik ze bellen? Want ik wil wel je referenties horen. Nou, dat zijn al hele belangrijke punten die eigenlijk
op de top. Maar dan zit je al veel verder in het.
Ja, dat klopt.
Dan zit je al bijna tegen sales aan.
Ja, maar in die awareness fase. Nou ja, in mijn, daar wil ik zo nog wel even op terugkomen, Patrick. Want in mijn optiek is. Nou ben ik een marketeer. Maar ik vind. En iedereen, daar zal gerust heel veel mensen zullen het daar niet mee eens zijn. Maar ik vind als marketingmanager of als marketingdirecteur in het verleden. Dat je gewoon als marketing verantwoordelijk moet zijn voor de hele lead-generatie. Tot het moment dat die prospect, hè, want dan je kent hem al, of haar al, dat die eigenlijk zegt, oké, maar nu wil ik wel eens met iemand van sales praten. Want nu ben ik eigenlijk klaar om het verhaal aan te horen. En oké, hoe gaan we dit dan doen? Dat hele stuk
daar. Dan is de sale eigenlijk al gemaakt.
Nou, laat ik zo zeggen, dan is er een aankoopintentie. Laat ik het dan even netjes. Het hele stuk daarvoor, dus het creëren van die awareness. Het met die prospect overleggen, hem de juiste documenten of de juiste filmpjes laten zien. Terwijl van, hey jongens, dit doen jullie allemaal. Die interesse wekken, maar ook met ze in gesprek gaan van, oké, maar weet je wat, is dit nou ergens interessant? Wat doen jullie dan allemaal en waarom? Waarom zou het interessant zijn voor ons? Dat vind ik een marketing aangelegenheid. Waarom zou sales zich gaan bezighouden eigenlijk met mensen die nog helemaal niet geïnteresseerd zijn?
Nee, maar jij zegt in gesprek gaan met die klant. Dat betekent ook dat je dan echt daadwerkelijk, zoals wij nu met elkaar zitten te praten, in gesprek gaat met de klant.
Ja.
Of zie je dat als een soort pre-sales rol? Weet je, waar ligt de scheidslijn?
Ja, dat is best wel moeilijk. Want bij ieder bedrijf of iedere organisatie, want het is natuurlijk ook overheidsorganisaties, maar bij iedere organisatie is dat anders.
Ja.
Maar nogmaals, vanuit de B2B hoek in de commerciële instellingen, zeg maar, waar ik in werk, zou ik eigenlijk zeggen, zoals het eigenlijk ook altijd genoemd wordt, dat je had sales is te duur om zich bezig te houden met mensen die nog niks van ons willen. Dus oftewel laten wij pas sales betrekken in de funnel op het moment dat er een aankoopintentie is. Dus als we praten over wanneer is iets nou een marketing qualified lead of een sales qualified lead. Een marketing qualified lead is als iemand als marketing bezig is om die lead te bewerken. Het is nog steeds een lead. We zijn nog steeds met die lead in gesprek. En op het moment zeg maar dat het stokje overgegeven kan worden aan sales. Van oké, sales, luister even. Dit is het verleden. We hebben met die klant gesproken. Die klant heeft dit en dit gedownload. Heeft dit gelezen. Heeft dit filmpje bekeken. Heeft deze vragen aan ons gesteld. Hebben wij keurig beantwoord. Hier is het dossier, noem ik het maar eventjes. Het is natuurlijk allemaal digitaal, maar. En dan kan die afspraak met die potentiële klant gemaakt worden. En dan een sales aanzet. En sales die moet natuurlijk uiteraard de zaak gaan closen. Die moet hem gaan verkopen. En overigens dat gebeurt misschien in 80-90% van de gevallen wel. En soms ook niet. Want soms is er niet een volledige match. Als dat gebeurt overigens, dan vind ik het altijd wel belangrijk om als marketing dan weer in de loop terug te komen. En dan zeggen, oké, weet je wat, waar hebben wij... Hebben wij niet de juiste vragen gesteld? Of hebben wij niet de juiste interesse gewekt? Of hebben we de verkeerde dingetjes gedaan?
Precies.
Ja, maar dat is een moeilijke scheidslijn, Patrick, vanwege het feit dat in iedere organisatie dat anders is. Maar ja, in mijn optiek is eigenlijk voordat sales het stokje overneemt, alles wat daarvoor zit en alle marketing deliverables die gemaakt moeten worden, zoals landing pages, websites, e-mailcampagnes, Twitter feeds, weet ik wat, dat vind ik een marketing aangelegenheid.
Waar zou jij dan, vanuit jouw filosofie, vanuit jouw ervaring, waar moet je marketing op beoordelen? Is dat dan op het aantal, zoals jij dat noemt, marketing qualified leads? Of is dat op hoe succesvol sales uiteindelijk is in het daadwerkelijk binnenhalen van de opdrachten? Hebben ze een gezamenlijk target bijvoorbeeld? Zijn ze beide verantwoordelijk voor die order intake? Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja. Yeah. Dat vind ik een hele goede vraag. Kijk, in het sprookje marketing, zeg maar. Kijk, als ik naar mijn eigen ervaring kijk, zeg maar, afgelopen jaren. Dan denk ik eigenlijk dat de salesdirecteur en de marketingdirecteur, om maar even zo te zeggen, zouden in theorie hetzelfde target moeten hebben. Daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat je zegt, oké, stel, hypothese is, we moeten 1 miljoen euro omzet doen. Dan is de salesdirecteur verantwoordelijk om die 1 miljoen zeg maar ook te closen. En aan de andere kant is de marketingdirecteur zeg maar verantwoordelijk voor het oplijnen van leads die 1 miljoen vertegenwoordigen. Dus dan heb je natuurlijk de KPI-boom is dan anders, want de marketingdirecteur die levert leads aan, of die levert in ieder geval gekwalificeerde leads aan, waardoor sales die gesprekken kan gaan voeren. En sales die moet die closen. In mijn optiek zou dat de beste methode zijn, omdat je namelijk dan ook elkaar kunt afrekenen op de kwaliteit van leads, de kwaliteit van de gesprekken, de kwaliteit van de marketingmaterialen, maar ook aan de andere kant, als sales een gesprek aangaat en we hebben die lead goed voorbereid en sales gaat het gesprek aan en die zegt, ja nou die vond ik ook niks, daar koop je niks voor. Nee, dan willen we ook goede feedback hebben, oké, maar wat is er dan misgegaan in dat gesprek en waarom? En wat waren nou de issues bij die klant die wij hier niet hebben gezien? Hè, dus in mijn optiek, dat is misschien heel kort door de bocht, maar dat zou het beste zijn. Alleen de realiteit is in deze wereld, is dat het vaak net niet zo werkt. Hè, dus ik word afgerekend op marketing qualified leads en automated leads en op sales qualified leads. Maar ik word gelukkig ook afgerekend, nou, dat is niet altijd fijn, maar ik word ook afgerekend op de omzet die daarbij zit. Hè, ja. Dus in mijn optiek.
Dat is wel het mooiste, toch?
Ja, nou, laat ik zo zeggen. Het is het meest fair.
Ja.
Omdat je nou eenmaal als marketing ben jij bezig met het genereren van nieuwe business. En misschien ook wel het cross-sellen van bestaande business, want dat hoort er natuurlijk ook bij. Hè? Je hebt natuurlijk ook retentiemarketing. Maar ik weet in heel veel bedrijven dat dat nog echt wel gescheiden afdelingen zijn. En dat is denk ik ook altijd de fight between marketing en sales. Hè? Sales weet eigenlijk niet wat marketing doet. En andersom. Terwijl in mijn optiek...
Hoe kan dat eigenlijk?
Dat is eigenlijk...
Ik bedoel, daar hebben we het al 30 jaar over.
Ja, maar in mijn optiek zou dat zo twee handjes op één buik moeten zijn. Ja. En een voorbeeld is dat ik elke week in de sales meeting het sales team bijpraat over alle acties die er lopen. Het mag nooit zo zijn dat iemand vanuit een salesafdeling dingen voorbij ziet komen die hij eigenlijk niet weet. Het kan niet zo zijn dat ik publicaties maak of whitepapers lanceer of landing pages zonder dat iemand daarvan op de hoogte is. Want dat kan niet. Want ik heb ze ook nodig, want zij zijn ook mijn sneeuwbal effect om de boodschap verder te brengen. Maar helaas zie je het nog steeds bij heel veel bedrijven. En overigens ook nog steeds bij ons. Ik bedoel ook hand in eigen boezem. Ik zie ook soms dingen voorbij vliegen dat ik denk, oké, nou post jij dit. En nogmaals even, precies zullen mensen bij mij hebben van, nou, Paul die post al heel veel van dit. Of heel veel artikelen, is dat nou wel interessant? Kijk, ik doe het vanuit een stukje... expertise in die zin dat ik denk, oké, dit gaat onze boodschap verder brengen. Aan de andere kant denk ik ook dat het heel goed is, zeker ook met marketeers. Dan moeten marketeers nooit onderschatten om met elkaar van gedachten te wisselen. Dat is iets, het netwerken tussen marketeers is ook gewoon heel belangrijk. Hoe doe jij nou dingen en wat werkt er wel en wat werkt er niet of welke misstap heb je gemaakt? En een frisse visie van iemand anders, die kan je in één keer denken van, ach, dat hadden wij ook moeten doen. Waarom doen we dat niet?
Dus, ja, precies.
Maar even terugkomend op jouw lead-generatie. In mijn optiek zou marketing verantwoordelijk zijn voor de leads. En sales voor het binnenhalen van de leads en de business. Maar marketing moet ook worden afgerekend in mijn optiek. En nogmaals, niet iedereen zal het hiermee eens zijn. Zeker niet als je alleen maar wordt afgerekend op leads. En zegt, ja, ik wil die omzetafrekening niet. Nee, dat begrijp ik. Maar als je samen op het podium wil staan... dan moet je wel alle twee in mijn optiek samenwerken.
Ja, precies. Hey, we hebben het gehad over de twee uitersten van een traditionele funnel. Hè. We begonnen bij awareness en we hebben het helemaal over sales gehad en over retentie. Daartussenin zit natuurlijk ook wat. Hè. Hoe kwalificeer je nou uiteindelijk die leads op een dusdanige manier dat het goede leads zijn voor sales om uiteindelijk te kunnen closen? Nurturing noemen ze het natuurlijk wel eens in het goed Nederlands. Daar gebeurt nog best wel eens wat dingen door marketing. Wat is in jouw ervaring? Wat zijn nou goede methodieken, goede methoden om daar invulling aan te geven? Hoe pak je dat praktisch aan?
Ja, het eerste begint eigenlijk, Patrick, is verdiep je in je potentiële klant. Dus ga echt heel goed nadenken. Wat willen deze personen lezen? Of waar reageren ze op welke netwerken? Waar zijn ze lid van? Waarom zijn ze ergens naar op zoek? Wat zijn de trends en analyses in de sector? Dus daar begint het eigenlijk mee. Wie is je doelgroep? Dat eerst snappen. En desnoods bel je er gewoon 50. Of ga je naar een event waar ze rondlopen. Stel je gewoon open vragen. Het is echt heel erg belangrijk. En dan, als je dat weet, dan kun je gaan nadenken. Oké, maar wat is onze waardepropositie? Wat is hun probleem? En hoe zouden wij daar iets voor kunnen? Of wat zouden wij kunnen oplossen? Waar zijn ze naar op zoek? Wat is de secret message, noem ik het maar. En als je dat weet, dan ga je eigenlijk... Ik denk persoonlijk altijd in marketing flows. Je hebt het over een funnel, maar eigenlijk bestaat het beïnvloeden van iemand of het iemand naar je toe trekken. Ik wil daar nog één kanttekening bij maken, omdat het is geen push-methode. Het is niet, we gooien elke dag die informatie maar over de balk. En dan komt die klant of die potentiële klant komt vanzelf naar ons. Dat is dat werkt als consument ook niet. Als jij 20 e-mails krijgt met dezelfde informatie, dan zeg jij, ja, je zout je even op, unsubscribe. Nou, dat werkt in B2B ook. Het belangrijke bij B2B is, je moet ze er doorheen trekken. Er moet een awareness ontstaan. Er moet denken, hé, dat vind ik interessant. Hier wil ik meer over weten. En doe nooit twee dezelfde dingen achter elkaar. Dus als je ze een e-mail stuurt met informatie en mensen klikken niet in die e-mail, dan moet je je gaan afvragen, waarom klikken ze niet? Is mijn boodschap niet interessant? Heb ik er iets ingeplakt wat niet fijn is? Is mijn kleurstelling niet goed? Zit er een boekje, een filmpje, weet ik wat in? Dat is al een belangrijk ding, hè? Van eerst eens even kijken. Want dat is iets, ik heb dat ook wel eens tegen Edwin gezegd, wat in de B2B marketing, wij vragen in de B2B, mensen vragen zich veel te weinig af waarom mensen iets niet doen. Terwijl dat denk ik een hele interessante is, hè? Want als mensen ergens niet op klikken, dan zijn ze dus ergens anders. Dan denken ze dus ergens anders aan. Nou, dat is. Nou, dan terugkomend is. Dus een marketing flow bestaat uit verschillende stappen. He, dus die, inderdaad, eigenlijk ga je alle fases door. He, van die awareness, die interest, die desire, de action. Maar ook desnoods van oké, als ze dan naar sales moeten. En belangrijk is dat je goede marketingmiddelen moet inzetten. En dat kan zijn inderdaad. Korte video's, geen video's van 20 minuten. Ja, dat is leuk als je echt een hele uitgebreide referentievideo moet hebben. Maar gewoon korte, stevige dingen. Maar wel met een heel duidelijk verhaal. En niet met waar wij van WC eend, want wij vinden ons zo geweldig. Ja, weet je, daar zit niemand op te wachten. Weet je wel, maar die willen van de klant zelf horen waarom ze zo blij zijn. En wat het voor hun gedaan heeft. En eigenlijk de oplossing, het product, doet er helemaal niet ter zake. He, dus, en maak gebruik inderdaad. Kijk, white papers, dat werd een aantal jaar geleden en dat nog steeds. Het wordt nog wel gelezen, maar we weten eigenlijk allemaal dat white papers heel erg commercieel worden ingezet. En bedrijven zeggen dan, heb jij dit nou geschreven of heb je het ergens ingekocht? Nou, als iemand dat al vraagt, dan weet je eigenlijk al van, ja, dit is niet goed. Right? Want dat betekent dat je iets publiceert wat eigenlijk gewoon niet de juiste waarde vertegenwoordigt. Of in ieder geval dat iemand daar niet op zit te wachten. Dus denk aan een bepaalde flow. En natuurlijk zou ik dat automatiseren. Hè? Dus marketing automation is echt belangrijk als je je doelgroep goed wil benaderen. En zorg dat die dan zo afgestemd is dat mensen, als mensen ergens op klikken, dat ze dan ook de juiste informatie krijgen. Er zijn heel veel tools voor. Die je daarvoor kunt gebruiken. Denk even aan bijvoorbeeld een Amazon of een bol.com. Als jij erop zit, dan je klikt ergens op. Dan zie je deze klanten hebben hier en hier ook op geklikt. Nou, dat is in de B2B marketing ook. Je kunt ook ergens op klikken op een website. En dan zeggen ze, oké, maar deze white papers kan interessant zijn. Dit artikel kan interessant zijn. En maak ook gebruik van onafhankelijke nieuwsbronnen. En dat is ook een heel belangrijk punt. Want...
Ja, wat bedoel je daarmee?
Nou, dat als er een artikel bijvoorbeeld op telegraaf.nl of nu.nl of weet ik wat heeft gestaan, wat interessant is voor de doelgroep, dan gebruik dat ook en blijf gewoon bij die bronvermelding. Want,
ja, oké.
Okay, dus ja, weet je, we hoeven
zeg maar, de wereld... Curation van content is daarbij belangrijk om relevante informatie te verspreiden die niet van jezelf is, maar wel... een relatie heeft met de oplossing die men zoekt of het probleem wat men heeft.
Ja, ja en, okay. En misschien als extra toevoeging, blijf bij je onderwerp. Ga niet 5 verschillende boodschappen in 1 boodschap stoppen. En dan, ik zeg natuurlijk boodschap en boodschap, maar het komt er eigenlijk op neer. Als ik een e-mail stuur, dat is hetzelfde als je bij sales en je hebt een rugzak met 20 dingen die je kunt verkopen. Op het moment dat jij 3 dingen eruit haalt, dan zegt die prospect, ja... Maar wat moet ik nou hebben?
Keuzestress,
daar zitten we op te wachten. Je weet niet eens wat A en B is. Nou, mensen praten met mensen en mensen zoeken experts. En die willen graag met iemand praten die hun situatie begrijpt. Nou, dus terugkomend eerst die doelgroep en daarna mensen informatie verstrekken die ze willen hebben op het juiste moment. Nou, en dat kan beginnen met een e-mail, maar het kan ook beginnen met een WhatsApp. Het kan ook beginnen dat iemand op je website klikt. Of dat je hem belt. Want jij zei net een heel goed punt, is jij zei ook van oké, maar hoe kwalificeer je mensen nu? Nou, in mijn optiek is marketing, die doet de hele digitale stroom. Hè, door middel van automation, door middel van heatmapping, door middel van de customer journey helemaal uitbouwen, de flows helemaal rechtzetten. Dan de awareness ook nog creëren door middel van social media berichten, paid advertising, owned advertising, maar ook gewoon free publicity. Hè? Gewoon duidelijk, gewoon bij ons, wij zijn subject matter experts. Wij praten over ons vakgebied en daar publiceren wij ook over. Hè? Wij hebben bijvoorbeeld een financial benchmark elk jaar. 500 finance professionals die geen klant zijn, hè? Maar die vinden het interessant om informatie te lezen. Ja, en toevallig zijn wij degene die dat regelen. Het is wel belangrijk om te weten wat die doelgroep pakt. Maar uiteindelijk is het ook belangrijk, is dat mensen sturen vaak of een e-mailtje of een WhatsAppje of weet ik wat. Ook belangrijk om dat allemaal serieus te nemen. En ook uiteindelijk met mensen in gesprek te gaan. Hey, je hebt die white paper gelezen. Hey, je hebt die financial benchmark gelezen. Hey, je hebt op die e-mail geklikt. Heb je daar gevonden wat je zocht? En dan zeggen veel meer mensen vaak van ja, ik heb het wel even gelezen. Maar dan heel vaak krijg je ook van ja, ik heb het maar even gescreend. Ja, dat is ook logisch, hè, gezien de tijd. Maar het is wel heel belangrijk op het moment dat je met mensen, voordat je met ze in gesprek gaat met iemand van sales, dat we weten, is die boodschap helder en hebben wij hier die klik? En wij hebben daar sinds afgelopen jaar hebben we ook gezegd, dat gaan we gewoon zelf doen door middel van business developers. En business developers, dat zijn echt mensen die weten.
Die vallen onder marketing.
Ja, en die vallen onder marketing. Ja.
Okay,
en dat is, okay. En dat is echt belangrijk, want uiteindelijk die hele digitale funnel, hè, die overigens wat heel veel tijd en geld kost, en dan ook nog die juiste doelgroep. Maar dan is het ook nog gewoon van belang om gewoon ook nog die mensen te laten kwalificeren. En dat gaat toch echt bijna altijd via Teams of via chats of via de telefoon. En mensen gewoon, en geen salesgesprek, hè? Niet van ja, maar wij van nee. Hey, je hebt een aantal dingetjes gelezen. Was dat duidelijk? Heb je daar iets aan gehad? Of stonden er misschien rare dingen in? Of wat heb je ermee gedaan? En als mensen zeggen, nou, ik vind het interessant. Ik wil hier eens graag met iemand verder over praten. Nou, dan is dat misschien een stap naar sales.
Oké, dus eigenlijk wat je zegt, als ik je zo beluister, is. Dat je als marketing er niet voor zorgt dat je prospects of leads gaat kwalificeren, maar dat je ze in staat stelt zichzelf te kwalificeren om interessant te zijn om een gesprek aan te gaan met sales. En dan draai je het eigenlijk om. Hè? Je bent dusdanig relevant dat degene die jou niet interessant vinden, die komen toch nooit zo ver dat ze met sales in gesprek komen. En die dat wel zijn door hun gedrag, door hun interesse, door dat te tonen, kwalificeren ze zich uiteindelijk zelf om in gesprek te komen met sales. En dus dat is de functie van marketing. Door het, nou ja, goed, wat je zegt, op alle touchpoints, op alle stadia in die klantenreis, aandacht te kunnen geven aan de vragen die ze hebben of de interesse die ze tonen of de informatie te kunnen geven die ze zoeken op de manier zoals ze dat zoeken. En dan komen ze uiteindelijk wel bij sales terecht als ze dan de intentie hebben om...
Zolang er een intentie is.
Ja, precies.
En wat belangrijk is aan de voorkant, Patrick, is dat je ook heel goed als marketing zaken kwalificeert. Dus je moet ook echt, weet je, is de doelgroep die wij zoeken, is dat ook de doelgroep die wij in de lead cycles terugzien? Hè, dus wij kijken bijvoorbeeld naar omzet en wij kijken naar facturen en aankopen. Als die data, die wordt ook nog geverifieerd. Mm-hmm. Dus op het moment dat iemand zegt, ik noem maar even een dwarsstraat, ik heb 50.000 facturen of 100.000 facturen. En we weten dat hun omzet, ik noem maar even, 3 miljard is. Dan wordt ook die vraag toch nog eens even ook door de BDR gesteld. Van er is naar voren gekomen in onze informatie 100.000 facturen. Is dat nog steeds, is dat correct? Want als het, noem maar even iets, 5.000 facturen zou zijn. Ja, dan is het helemaal niet interessant. Dan heb je een leuk gesprek met sales. Maar dan is het zonde van de contactpersoon en de zonde van de sales tijd.
Ja.
Dus dat wil je eigenlijk niet. Dus die kwalificatie, zowel digitaal in die customer journey, door het aanbieden van de juiste inhoud op het juiste moment. En natuurlijk dat door allerlei kanalen. Hè, dus niet alleen maar je eigen website, maar ook de social media websites. Maar ook de netwerken en platformen waar onze doelgroep zich bevindt. Als dat allemaal goed is, dan is die door marketing gekwalificeerd en dan toch als laatste stap, oké, nu kunnen we gaan denken dat die klaar is en we gooien hem in de salesbak en dan gaat sales bellen. Nou, dat doen we dus nog even niet. Nee, toch nog eens eventjes zelf vragen, checken. Maar ook, is die interesse er echt? Want het heeft helemaal geen nut om het met iemand in gesprek te gaan die er helemaal geen zin aan heeft.
Nee, precies. Oké. Hey, je hebt het heel veel over digitale kanalen, hè? Is dat specifiek voor jullie doelgroep? Is die het beste te benaderen via die digitale kanalen? Of is daar ook een grote rol voor de meer traditionele mogelijkheden en kanalen, communicatie die je binnen marketing hebt?
Ik denk dat onze doelgroep, of ook in de B2B in het algemeen, mensen praten toch ook graag met mensen. Ik zie ook, ik was op een evenement, zeg maar, voor finance managers, financieel directeuren, CFO's, vorig jaar, dat was volgens mij ergens in september, dat was hartstikke vol, hartstikke druk. Mensen wilden echt gewoon eventjes na maanden niks naar een event en met elkaar het peer-to-peer netwerk bouwen. Dus je ziet, zeg maar, dat de digitale manieren zijn toch gewoon, dat wordt natuurlijk nog steeds heel veel gebruikt en logisch, want dat is misschien wel 80% van de message. Maar mensen lezen nog steeds het Financieel Dagblad, al doen ze dat misschien digitaal, maar ze lezen het nog wel. Ze kijken nog steeds op nu.nl, ze kijken nog steeds op andere sites en platformen. Maar mensen zijn ook nog steeds gewoon heel van, ja, maar oké, maar ik wil iemand ook eens een keer echt in de ogen kijken in plaats van in de digitale ogen. Dus in zoverre, en netwerken is ook belangrijk. Hoe doen ze het nou bij het ene bedrijf en waarom hebben ze het zo daar gedaan? Dus ik zie ook wel dat er, en misschien is dat komend jaar alleen maar groeiende, zeker na corona, ja, ik verwacht bijna dat de eventsector booming gaat worden. Omdat ze alleen al het straks, als corona ergens een plekje krijgt, of dat iedereen in ieder geval min of meer er tegen beschermd is, ja, dat mensen echt wel meteen naar buiten gaan. Niet alleen om te kijken of die waardeproposities nou kloppen en of hun verwachting nou zo is, maar ook gewoon om te netwerken met hun eigen doelgroep.
Ja, nou, wat ik zeg, ik hoop het. Ik hoop het echt van ganse harte, want dat, ik denk dat iedereen daar behoefte aan heeft. En ja, het is een belangrijk onderdeel van ons vak natuurlijk. Ik bedoel, het gaat om mensen.
Ja, nou, en mensen praten met mensen. Weet je, dat is ook zo. En hoe goed is het om je probleem vaak toch, of om je zaken te bespreken? Kijk, je probleem leg je eigenlijk gewoon veel makkelijker uit face-to-face. Dan zie je de mimiek. Hè? Dan heb je dat warme gevoel van oké, hij begrijpt mij of zij begrijpt me. Dan heb je die klik. En dat heb je nou eenmaal veel minder als alles digitaal is. Ondanks dat je dat ook misschien wel heel ver per telefoon kunt bereiken. En op andere wijze, Teams of whatever. Maar ik denk dat er heel veel behoefte is. Ik denk wel voor heel veel doelgroepen om echt weer naar buiten te gaan en mensen te ontmoeten. En ik denk ook dat in de marketingkracht heel erg, of in ieder geval in de marketing portfolio, dat events echt wel weer terug gaan komen in de marketingbudgetten, zeg maar, die misschien de afgelopen jaren ergens anders aan besteed zijn.
Precies. Hey, als je collega business-to-business marketeers die verantwoordelijk zijn voor lead generation, als je ze één belangrijke tip of één do of één don't zou willen meegeven, misschien is een don't net zo interessant als een do. wat zou je ze dan meegeven?
Ik begin toch bij de don't. Bij de don't is denk ik dat het meest belangrijke. Praat nooit over je product. Weet je, ik ga het gewoon even recht in de camera zeggen. Er is niemand geïnteresseerd in je product. Weet je, mensen hebben een issue. Afdelingen, bedrijven hebben een probleem. En die zitten niet te wachten op een product. Die zitten te wachten op iets wat hun probleem oplost. Op een oplossing. Dus dat is echt een keiharde don't. Ga niet zeggen, wij hebben een fantastisch product. Want dan ga je praten over features en weet ik wat. ja, weet je, daar zitten mensen niet op te wachten. Dat is leuk dat dat ding OCR't. En dat is leuk dat hij mijn dingen automatisch op de juiste hokjes plakt. Maar wat, what's in it for me? Wat levert het mij op? Dus dat is de eerste. Don't. En het tweede belangrijke is de beste to do. En dat is investeer in wat je doelgroep zoekt. Dus ik ben echt een customer advocate. Oftewel, denk aan wat de doelgroep doet en wat ze willen en waar ze naar op zoek zijn. Verdiep je in de doelgroep. En denk niet, we gaan de doelgroep bombarderen met een hoop marketing deliverables die wij maar hebben ontwikkeld. En als je dat overigens doet, zou ik het ook nog checken bij je doelgroep. Van, gaat dit erin als koek? Of zegt die doelgroep, nou, dit vind ik echt waardeloos. Doe die check. En overlaat ze niet met informatie. En, ja, en er zijn heel veel to-do's. Hè. Denk aan flows, denk aan automatisering. Denk aan de marketingmiddelen die jij nodig hebt om jouw doel te bereiken. En dat betekent niet dat van de 25 middelen die je hebt, dat je de 25 moet inzetten.
Nee, keuzes maken.
Keuzes maken, heel duidelijk, ja.
Ja, oké. Hey, ik wil jou hartelijk bedanken voor jouw inzichten en het delen van je ervaring. Ik denk dat juist op beluisterend zouden we nog 4 podcasts kunnen vullen met verhalen en tips en ideeën en ervaringen daarover. Maar goed, daar hebben we helaas de tijd niet voor. Misschien is over een paar maanden dat we dan wat kunnen door spreken over wat andere aspecten daarover als er weer wat events zijn, want dat ben ik met je eens, daar kijkt iedereen wel naar uit. Zijn we iets vergeten te bespreken waarvan jij zegt van ja, als we het over lead generation hebben, dan wil ik dit nog wel even gezegd hebben.
Als het gaat over lead generatie wil ik gewoon nog 1 ding benadrukken. En we hebben het wel met elkaar erover gehad. Maar kijk heel goed naar de kwaliteit van je leads. Je kunt je op een doelgroep richten. Maar je kunt ook in diezelfde... Je kunt je wel richten, maar je kunt ook heel goed misschieten. Dus het is ook echt belangrijk om echt goed te weten. En zeker als bedrijf of als organisatie. Het marketingbudget wordt elk jaar weer onder de loep genomen. En wordt weer besqueezed. Dus... Denk heel goed na van, oké, hebben wij de juiste doelgroep? En wees ook gewoon open, want als je de juiste doelgroep niet hebt, dan disqualificeer ze hem. En wees ook gewoon open intern. Nou, jongens, hey, ja, weet je, dat geld is weg, maar we weten nu waar de fout zit. Dus ja, dat, ik denk dat dat een belangrijke is. Zeker als het gaat over toekomstige business. Je wil zaken doen mensen met of mensen doen zaken met mensen. Alleen maar met mensen die ze willen spreken.
Oké. Okay. Ik denk een mooi einde van deze podcast. Paul, dank je wel nogmaals. En we spreken elkaar snel weer.
Is goed. Tot ziens.
Hey, hoi. Dogfight Digital Podcast.